onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen van Psalm 111 en daarvan het vijfde vers: het is trouw, al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal als op onbrengbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Het vijfde van Psalm 111. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Handelingen 13, de versen 26 tot en met 52. Waarna wij belijdenis doen des geloofs en zingen het 22e vers van Psalm 107. Wie wijs is, merkt die dingen en geeft verstandig acht op zere handelingen, zo vol van gunst als macht. Wij noemden nu Handelingen 13. Vanaf vers 26 tot en met 52, de 12 artikelen, en daarna 22e van 107.
Mannen, broeders, kinderen van het geslacht Abrahams, en die onder u God vrezen, tot u is het woord deze zaligheid gezonden, want die te Jeruzalem wonen en hun overste, deze niet kennende, hebben ook de stemmen der profeten, die op elke sabbatdag gelezen worden, hem veroordelende vervuld. En geen oorzaak des doods vindende, hebben zij van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden. En als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt, welke gezien is geweest, vele dagen lang, van degene die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God dezelfde vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als Hij Jezus verwekt heeft. Gelijk ook in deze tweede psalm geschreven staat: Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En als Hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft Hij aldus gezegd: Ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven, die getrouw zijn. Daarom Hij ook in een andere psalm zegt: Gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. Want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, is ontslapen en is bij zijn vader gelegd en heeft wel verderving gezien. Maar hij, die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving der zonde verkondigd wordt en dat alles waarvan gij niet kon gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze en iegelijk die gelooft gerechtvaardigd wordt. Zie dan toe dat gij over uw lieden, dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk en werk in uw dagen. Een werk het welk gij niet zult geloven, zo het iemand verhaalt. En als de Joden uitgegaan waren uit de synagogen, baden de heidenen dat tegen de naaste Sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. En als de synagoge gescheiden was, volgden vele van de Joden en van de godsdienstige Joden genoten Paulus en Barnabas, welke tot hen spraken en hen vermaanden te blijven bij de genade Gods. En op de volgende Sabbat kwamen bijna de gehele stad samen om het woord Gods te horen. Doch de Joden, de schare zienden, werden met nijdigheid vervuld en wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Maar Paulus en Barnabas vrijmoedigheid gebruiken, zeiden: Het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Doch nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelf een des eeuwige levens niet waardig oordeelt, zie, wij keren ons tot de heidenen. Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. Als nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en prezen het woord des Heeren, en er geloofden zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. En het woord des Heeren werd door het gehele land uitgebreid. Maar de Joden maakten op de godsdienstige en eerlijke vrouwen en de voornaamste van de stad en verwekten vervolging tegen Paulus en Barnabas en wierpen hen uit hun landpalen. Doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen dezelfde en kwamen te Iconium. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
deze en andere schriftgedeelten is gegrond het onderwijs dat wij kunnen vinden in onze catechismus zondag 21. En daarvan vraag en antwoord 54. Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk, dat de zonen gods uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord in enigheid des waren geloofs van de beginnen der wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd, onderhoudt en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Ik dacht dat ik vanochtend vergeten had dat Esther Verbaas in het Sophia ziekenhuis ligt. Dus als u een kaart wil sturen, graag. We zoeken het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo komen wij voor uw aangezicht. En wat is dat een wonder dat gij een kerk hebt op deze aarde. Uw kerk. Uw volk en kinderen. Die u tot een eigendom hebt uitverkoren. En die zalig zullen worden. En dat gij uw oog op hen houdt. Zoals we dat ook dikwijls in Gods woord vernemen. De ogen des Heren zijn op degene die hem vrezen. Het is uw oogappel. Het zijn uw keurlingen. Het zijn degene die gij in het bundeltje der levenden hebt opgenomen. Het zijn degene die u in de tijd komt te roepen en te wederbaren. En te begiftigen met het ware geloof en de waarachtige bekering. Het zijn diegenen die volharden zullen tot het einde toe. En dat door uw genade vanuit uw eeuwig verkiezend welbehagen. En Heren, nu zijn wij lid van de zichtbare kerk. Zoals die zich openbaart op deze aarde, dat is ook de roeping van de kerk. En geeft dat we dat ook ons zullen bewust zijn, dat die kerk niet verborgen mag blijven, hoewel ze somtijds, zo zegt onze Nederlandse geloofsbelijdenis, lange tijd als gier verdwenen te zijn. Maar u houdt er toch altijd nog die de knie voor Baal niet buigen. En ook in deze tijd weten wij ook dat er verschillende landen zijn waar uw kerk in het verborgene bijeenkomen. Stiekem in een woning of ergens in een grot. Omdat zij bedreigd en vervolgd worden en wij bidden u voor haar. Of gij met haar wil zijn. Maar ook hier in ons vaderland mag er nog een kerk zijn. En u openbaart zich de kerk in haar zuivere kenmerken. Namelijk in de zuivere bediening van uw woord en van de sacramenten en de kerkelijke tucht. En de levende lidmaten kenmerken zich ook in het leven der genade, dat zij midden in de dood liggen en dat ze het leven buiten zichzelf zoeken in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat het openbaar komt in de vrucht. En de roeping van de kerk is om een stad op een berg te zijn. En een licht op een kandelaar, ze mag niet verborgen blijven. Ze moet gezien worden in deze wereld. Opdat de wereld moed zou scheppen dat zij nog behouden kan worden. En de toevlucht zou nemen tot de kerk des Heren. Omdat wij belijden buiten haar geen zaligheid, omdat zij het lichaam van u is, Heren. En geef dat we dat ook vanmiddag mogen belijden met onze catechismus. En dat we het wonder mogen zien. Maar dan komt het er zo op aan dat we persoonlijk daar een levend lidmaat van zullen worden of zijn. En dat eeuwig zullen blijven. Want Gods woord leert ons heel duidelijk dat de dode ranken afgesneden zullen worden van de wijnstok. En verzameld zullen worden en verbrand zullen worden in het eeuwige vuur. En wat is dat toch een ernstige boodschap die ook tot ons komt vanmiddag. En wij bidden u of gij onze ogen daarvoor wilt openen Welke verantwoordelijkheid we hebben nu we lid zijn van de gemeente. Maar dat we tegelijkertijd ook het gevaar lopen altijd een dood lid te zullen blijven. En Heere, wij smeken u of gij daarom wilt blazen in die gedoden. Gedood door de zonde en de ongerechtigheden. En of gij toch de stem van de Zoon van God wilt laten horen, zoals het woord dat ook zegt. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze zullen horen, die zullen leven. Dat het u toch behagen mocht ook in het midden van onze gemeente, velen, ja kon het zijn, allen tot bekering te brengen. En dat uw volk en kinderen ook vanmiddag zich mogen verblijden in de vastigheid die er ligt in het verkiezend welbehagen van u. Dat gij doorgaat met uw kerkvergaderend werk ook in ons midden. Dat hebben wij ons onwaardig gemaakt, o Heere. Als we letten op de wereldgelijkvormigheid die langzamerhand steeds meer en meer de kerk gaat overwoekeren als onkruid, wat een akker overwoekt en wat het zaad verstikt, en wij belijden dat voor uw aangezicht. We smeken u of gij onze ogen daar toch voor wilt openen, of we met Abraham uitgaan uit stad verderf, uit ons land en uit ons maagschap, uit ons vaderhuis, alles wat een sta in de weg is om u de Heere te mogen kennen. En lok ons dan en trek ons dan met de koorden van uw eeuwige liefde, met de belofte van het genadeverbond, dat we persoonlijk ook die roepende God mogen leren kennen, zoals Abraham dat mocht leren kennen, in zijn zonde, in zijn afgoderij, vertreden in zijn bloed, in zijn verdorvenheid. Dat grote wonder, o Heere, dat gij omziet naar verloren zondaren die niet naar u zoeken en niet naar u vragen. Och, geef toch dat dat voor ons toch een bemoediging mag zijn wanneer wij ons zo hebben leren kennen voor uw aangezicht in een ontdekkende weg. Dat gij nou juist omziet naar de zulken die niet naar u vragen, die niet naar u zoeken, die u niet bedoelen kunnen, die u telkens bederven. Maar dat gij juist uw genade gaat verheerlijken in het leven van vijanden, van goddelozen. En dat in een weg waarin uw recht wordt verheerlijkt. Zodat uw kerk, wanneer ze daarin onderwezen worden, ook zich daarin verblijden mogen. Dat gij een weg hebt uitgedacht waarin uw recht ook verheerlijkt is. Want Heere, dat willen ze toch niet wanneer het goed is, dat uw recht niet verheerlijkt zou worden. Want u hebt er recht op dat de zonde gestraft wordt met tijdelijke en eeuwige straffen. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Maar dat u zelf toch in uw onuitsprekelijke wijsheid de Heer Jezus hebt geopenbaard in het vlees. En Heere, wat is dat toch een groot wonder, daarin bent u te aanbidden en te prijzen tot in der eeuwigheid. En dat die Christus nu in ons hart geopenbaard moet worden en geschonken moet worden. En dat we door een waar geloof met hem verenigd zullen worden. Opdat wij voor zijn rekening zouden komen te staan. En zo voor uw recht kunnen bestaan. Daarom geef toch dat er mogen zijn die het mogen verstaan wat het is. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. Want zij zullen verzadigd worden. Ja, zij zullen ook vervolgd worden. Dat zegt uw woord ook heel duidelijk. Om der gerechtigheid wil. Gelijk de profeet, gelijk uw vaderen, zo zegt u, o Heer Jezus, tegen de discipelen. Want dat zal toch ook het leven uitmaken van uw kerk hier op aarde, dat zij juist op dat punt bekritiseerd zullen worden, omdat zij in alle eerlijkheid en oprechtheid leren verstaan dat zij geen nagelschrapseltje aan hun zaligheid kunnen toedoen. En dat het alles uit vrije genade is, als zij zalig zullen worden. En dat op grond van de gerechtigheid van Christus, die zo zuiver en zo heerlijk is. En die zo godenverheerlijkend is. En Heere, geef toch dat wij ons in die gerechtigheid mogen verblijden wanneer we daar kennis aan hebben. En dat we die gerechtigheid mogen verhogen in ons leven. En dat wij niet anders kunnen dan dat te belijden, dat wij in die gerechtigheid onze grond hebben gevonden. Ons leven hebben gevonden, de zaligheid hebben gevonden. En geef dat we die gerechtigheid ook mogen prediken. En we bidden van u of gij ook met uw kerk in Nederland wil zijn die in diep verval raakt. Die ook ontzaggelijk verdeeld is. En waar de oordelen overheen gaan, dat moeten we ook eerlijk bekennen, Heere. En we smeken van u of gij ons toch wilt onderwerpen aan uw oordelen. Opdat wij daar stil onder mogen gemaakt worden. En dat wij in dat oordeel toch zoeken naar een weg van uw ontferming. Of gij nog aan uw verbond wil gedenken. Want u kunt het niet doen om onzentwil, o Heere, maar wel om uw verbondswil. En daar neemt u toch geen afstand van. En Heere, we zijn toch allen ook gedoopt en we smeken u. Of gij toch uit genade daarom daaraan wilt denken. Opdat wij gaan vragen naar de inhoud van onze doop. Maak er plaats voor door het ontdekkend werk van de Heilige Geest, o Heere. En dat ook, hoe langer hoe dieper ook in het leven van uw kerk, dat zij ook meer doorbreken in het genadeleven. En dat zij ook geoefend mogen worden in het genadeleven. En dat zij toch meer en meer mogen getuigen wie Christus voor hen is. En dat in het licht dat zij zelf niets zijn dan enkel zonde en enkel ongerechtigheid. En dat ook hun heiligmaking ligt in hem die doorstoken is. Uit wiens wonden bloed en water vloeide. Bloed tot rechtvaardiging en water tot heiligmaking. Dat in hem nu een volkomen zaligheid en een verlossing te vinden is. Heren, wij bidden u of gij daartoe al het kerkvergaderend werk, ook in Nederland, maar ook in onze gemeente, wilt zegenen. Zegen het werk der zending en evangelisatie, in het bijzonder ook onder de Joden. Neem toch dat ontzaggelijke deksel van ongeloof en blindheid van hen af, o Heren, opdat zij de geschriften mogen gaan lezen voor wat ze bedoeld zijn, namelijk die zijn het die van mij getuigen en gij wilt tot mij niet komen. Heere, wilt gij dat toch doen in deze tijd? Gedenk allen die bijzondere beprovingen hebben, die het zwaar hebben in ons midden. Wilt u hen sterken en ondersteunen? Zij die spanningen hebben in het huwelijk en zij die een zorgenkind moeten meedragen, wilt u hen kracht schenken? We bidden u voor de jongeren die niet meer naar de kerk komen. Wilt u ze toch alstublieft terugbrengen? En wilt u daartoe ook de ouders wijsheid en liefde en geduld geven? En dat ze op hun tijd toch ook hun jongen, hun meisje weer wijzen op dat ze gedoopt zijn. Heren, we bidden u of gij ons wilt bewaren voor dwalingen. Bescherm onze gemeente daarvoor, opdat wij toch ons mogen houden aan de waarheid van uw woord. Help uw knecht ook deze middag. En wilt u hem ondersteunen in zijn ambtelijk werk en ook de ouderlingen en diakenen. Sterk ze ook tijdens de huisbezoeken. Geef ons bewogenheid en liefde. Maar bovenal een teer gebedsleven. Aan de troon der genade, opdat wij in afhankelijkheid onze arbeid mogen verrichten. En dat smeken wij u om Christus wil alleen. Amen. En dan zingen wij Psalm 87, 1, 2, 3 en 4. En de Heere zegen u en uw gaven. Ik kreeg hier nog een briefje dat Esther Verbaas, die ligt in het Sint-Franciscus ziekenhuis. Dus in het Sint-Franciscus ziekenhuis in Rotterdam. Straks na het amen van de prediking, dan zingen wij Psalm 71 en daarvan het 12e vers. Gij hebt mij van mijn kindse dagen geleid en onderricht. Nog blijf ik na mijn plicht van uw wonderen blij gewagen. O God, wil mij bewaren bij het klimmen mijner jaren. 12e vers van Psalm 71. Geliefde gemeente, ik denk dat het hoog tijd is. Waarvoor? Nu om ons te bezinnen op de vraag, wat is de kerk eigenlijk? Wat houdt het nou eigenlijk in om lid te zijn van de kerk? Belijdend lid, dooplid. Waarom is dat hoog tijd? Omdat we merken dat in deze tijd er nogal geshopt wordt. Van de ene kerk naar de andere. Ik bedoel echt niemand, begrijp me goed, want daar hou ik niet van. En het ook niet speciaal op te nemen voor onze gemeente. Maar we moeten boven de discussie proberen uit te stijgen. Het gaat namelijk om een hele principiële zaak. Dat de kerk niet een of andere belangenvereniging is, die georganiseerd is door mensen. En dat die mensen onderling wat contributie betalen en wat afspraken hebben gemaakt. Hoe ze dat dan inrichten. Het is helemaal geen menselijke zaak. De kerk is niets minder dan het lichaam van Christus. Daarom is het ook zaak dat wij het bekijken vanuit de hemel. Dat wij het bekijken vanuit God en vanuit het woord. Zoals dat ook verankerd is in onze belijdenis. En wij zijn al lid van de gemeente. Ik weet nog goed dat een jongere een keer tegen mij zei, ja dominee, ik weet nog niet waar ik lid zal gaan worden. En ik begreep wel wat zij daarmee bedoelde. Daar bedoelde ze natuurlijk mee van, ik weet nog niet of ik belijdenis ga doen. Maar ik zei tegen haar, maar je bent al lid. Je bent dooplid. Dus wat dat betreft is de keuze door God in zijn voorzienigheid al gemaakt. En daar moeten we over nadenken, gemeente. En daar hebben we nu een goede aanleiding voor in onze Heidelberger Catechismus in zondag 21. En het wordt ook hoog tijd om ons te bezinnen op de vraag of we de kerk ook lief hebben. Of we ook echt trouw zijn aan de kerk. Het is een Bijbels beeld dat de kerk vergeleken wordt bij een moeder. Dat staat ook in Gods woord, in Galaten staat dat het Jeruzalem, en daar bedoelt Paulus de kerk mee, ons allermoeder is. Nou, een moeder die heb je lief, daar heb je een band mee. Die verlaat je ook niet zomaar, ook niet als een moeder gebrekkig gaat worden of ziek gaat worden. Integendeel, dan zie je vaak dat de rollen omdraaien en dat kinderen juist gaan zorgen voor moeder. Zo'n moeder laat je toch niet in de steek, die laat je toch nog niet een beetje tobben met allerlei gebreken. En ook al zou die moeder dan bepaalde karaktertrekken hebben die niet zo aangenaam zijn, dan is en blijft het toch je moeder. En zo is het ook met de kerk. Wij raken dat beeld steeds meer kwijt vanwege de verdeeldheid van de kerk. Dat is de ziekte van de kerk. Maar we moeten leren in ons leven de dingen vanuit God te zien. En zien we dat ook zo, gemeente? En het derde wat ik op wou willen merken is wat Guido de Bray zegt. Dat buiten haar er geen zaligheid is. Dat is een hele sterke uitspraak. Buiten de kerk is er geen zaligheid. Wat bedoelt Guido de Bray daarmee? Dat bedoelt hij mee buiten dat lichaam van Christus. Omdat dat lichaam zo verbonden is met haar hoofd. En daarom is er buiten dat lichaam geen zaligheid. En daarom is het terecht dat in de 12 artikelen dat regeltje is opgenomen. Ik geloof in één algemene heilige christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. En we schrijven boven de prediking het geloof in de heilige algemene christelijke kerk. En dan staan we stil bij een viertal gedachten. Ten eerste uitverkoren. Ten tweede toegebracht. Ten derde bewaard. En ten vierde beleden. Dus het geloof in de heilige algemene christelijke kerk. Uitverkoren, toegebracht, bewaard en beleden. Ursinus zegt dat het bestaan van de kerk steunt op Gods eeuwige verkiezing. Een tekst die bijvoorbeeld wel eens gebruikt wordt boven een rouwkaart. Dat is de tekst uit 2 Timotheüs 2 vers 19. De Heere kent degene die de zijnen zijn. En vaak wordt dat onterecht gebruikt omdat dan de familie niet precies weet hoe de eindbestemming is geweest van de overledene. En ik bedoel dat natuurlijk niet als u dat gebruikt hebt, want dat kan best wel zo geweest zijn om daar pijn mee te doen, maar dat is de betekenis van de tekst niet. De Heere kent degene die de zijne zijn. Dat is niet een tekst die gebruikt kan worden om het maar een beetje in het midden te laten. Het is juist een tekst die heel duidelijk aangeeft dat de Heere kent degene die de zijnen zijn. En daar komt dat woord kennen in naar voren, wat in de Heilige Schrift gebruikt wordt voor het bekennen van een man met zijn vrouw. Dat is een hele intieme manier van omgang met elkaar. En zo kent de Heere de zijnen. Van eeuwigheid al. Het woord dat de Heilige Schrift daarvoor gebruikt is het woord verordinering. Een prachtig woord wat we ook aangetroffen hebben in het gelezen schriftgedeelte. Handelingen 13 vers 48. Daar staat het. En als nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en prijzen het woord des Heren. En er geloofden er zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. En denk ook aan die bekende woorden uit Romeinen 8 vers 9. Die hij verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En wij zien dat heel duidelijk ook beleden in zondag 21. Er staat immers dat de zonen Gods uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren. De uitverkiezing komt hier dus ter sprake, gemeente. In de dogmatiek wordt daarvoor het woord predestinatie gebruikt. Dat woord dat betekent voorbeschikking. En dat heeft een hele brede betekenis. Dat raakt de raad van God. Dat God van eeuwigheid dat al besloten heeft. Wat? Alles. Alles. Dat is een hoge belijdenis, gemeente. Alles wat er met jou gebeurt in je leven. Mijn jongere. Mijn meisje. Alles. Daar moet je eens over nadenken. En dat die raad speciaal gaat over de engelen. En over alle mensen. Maar die predestinatie richt zich ook op de verkiezing. Het woord verkiezing, uitverkoren, verkoren, verworpen, wordt ook gebruikt bijvoorbeeld bij de verkiezing tot het ambt. Wanneer een koning werd gezalfd, dan was hij uitverkoren. En als er staat van Saul, ik heb hem verworpen, dan bedoelt de Heer in de eerste instantie als koning. En het wordt ook gebruikt om een volk uit te verkiezen. Zo wordt Israël in de Bijbel het uitverkoren volk genoemd. Dat is Gods voorbeschikking dat hij een aparte weg gegaan is met Israël en nog steeds trouwens. Maar het gaat hier in het bijzonder om de verkiezing tot de zaligheid. Dat de Heere zondaren heeft uitverkoren om zalig te worden. Wij hebben daar van nature moeite mee, gemeente. Dat dat al bepaald is. En daar zijn ook hele discussies over geweest in de kerkgeschiedenis. Ik denk aan de discussie tussen de monnik Pelagius, wat overigens een heel integer mens is geweest, die heel stipt leefde en worstelde met de vragen omtrent Gods vrijmacht en onze verantwoordelijkheid. En hij kwam er niet uit dat God al van tevoren heeft bepaald wie er zalig zullen worden. En dat wij ondertussen ook verantwoordelijk zijn met hetgeen wij hebben ontvangen in het woord. En dat de Heer ons roept om te bidden en naar de kerk te gaan. En dat de dominee ons mag aanspreken op de roepstemmen die er tot ons komen. En dat hij ze moet bewegen tot geloof. Ja, dat kon Pelagius niet bij elkaar brengen. Dat je alle middelen moet gebruiken, terwijl God het al bepaald heeft of je wel of niet zalig wordt. Ja, dat is natuurlijk ook moeilijk om dat bij elkaar te krijgen. En toen heeft hij eigenlijk maar een streep gezet door Gods vrijmacht. En gekozen voor de verantwoordelijkheid van de mens. En gekozen voor de uitdrukking meewerkende genade. Dat als het woord komt, dat u een beetje mee moet werken, ik zeg het een beetje kort door de bocht, en dat God dan ook met zijn genade zal meewerken. Een soort samenwerkingscontract. Om zo tot de kennis der zaligheid te komen. En Augustinus die heeft dat opgemerkt. En Augustinus die is daar tegenin gegaan. En die heeft Gods vrijmacht verdedigd op grond van Gods woord. Want dat kun je gewoon niet uitwissen. Dat staat heel duidelijk in de Bijbel. We hebben het samen net gelezen in Handelingen 13. En hoe heeft Augustinus dat gezegd? Dat heeft Augustinus op zo'n mooie beeldende wijze tot uitdrukking gebracht. Augustinus die zegt, we moeten hier denken aan twee handen. Aan de ene kant de hand van God. Dat God in zijn vrijmacht de hand uitsteekt naar zondaren. En aan de andere kant de hand van de mens. Dat die mens die hand van God aangrijpt. Nou, dominee, maar dat is toch net zo remonstrant als Pelagius. Ja, maar dan moet je goed luisteren hoe Augustinus dat uitlegde. Augustinus die gaat uit van de doodstaat van de mens. En dat is ook Bijbels. En wat doet God dan vanuit zijn vrijmacht als hij zijn hand uitstrekt naar dode, geestelijk dode zondaren, dat hij hen dan levend maakt? En als hij ze dan levend maakt, dan gaan ze zich bekeren, zegt onze Dordtse leerregels. En dan gaan ze daadwerkelijk geloven. Vandaar die hand van de mens. Dat in de levendmaking dan een geestelijk dode zondaar door Gods genade inderdaad zich gaat bekeren. En gaat geloven. Kijk, en zo heeft Augustinus Gods vrijmacht verheerlijkt en ook de verantwoordelijkheid van de mens laten staan, zodat de schuld van het ongeloof wel aan de kaak gesteld kan worden. Uitverkoren tot de zaligheid. Augustinus zegt, er zijn drie soorten mensen in deze wereld. Het ene soort, dat is degene die in de wereld verkeren en geen lid van de gemeente zijn. Heb u daar bewogenheid over en medelijden over die duizenden, honderdduizenden, die miljoenen in Nederland die geen lid meer van de kerk zijn en nooit onder de genademiddelen opkomen? Het tweede soort, dat zijn degenen die wel lid van de gemeente zijn, maar die nog dood zijn. En het derde soort, dat zijn de levende lidmaten van de gemeente. Dat is de eigenlijke gemeente, zo zegt Ursinus. Dat zijn de uitverkorenen. En nu gaat de Heere, die gaat zijn uitverkoren kerk toebrengen, onze tweede gedachte. Toegebracht tot de zaligheid. Toegebracht ook tot die gemeente. Want er staat in het antwoord namelijk dat de zonen Gods uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren vergadert. Dus hij vergadert ze. En dan staat er ook waardoor? Door zijn geest en woord. En hier plaatst onze catechismus de Heilige Geest voorop. Om daarmee aan te geven dat de Heilige Geest zich bedient van dat eenvoudige middel van het woord. En dan moeten we hier vooral ook denken aan de prediking van het evangelie. Dat het God behaagd heeft om door de dwaasheid der prediking zondaren tot het geloof te brengen. Een uitdrukking uit de Heilige Schrift. En daarom hebben we samen ook gezongen, gemeente, wie wijs is, merkt die dingen en geeft verstandig acht op zere handelingen in je leven. Want dat kan best een goede vraag zijn, hoe weet ik, dominee, of ik uitverkoren ben? Dat je daarmee worstelt. En dat je let op zere handelingen in je leven. Want wij hebben geen inzicht in de verborgenheden des Heren. Maar we hebben af te gaan op datgene wat de Heere ons bekend gemaakt heeft. En daarom is het de roeping van een moeder en een vader om dat bekend te maken aan een kind en een dominee, een onderwijzer. Om dat bekend te maken aan hun kind. Wat? Dat God geen lust heeft in je dood, maar in je zaligheid. Om ze bekend te maken met dat woord van God. Om ze te brengen onder de prediking van het woord van God. Om ze het belang te laten zien van de gemeente. Want als het gaat om de waarachtige bekering, geliefden, dan is dat niet een zaak alleen maar van het individu. Dat is natuurlijk een strikt persoonlijke zaak. Zeker. Maar het heeft ook alles te maken met de gemeenschap. Want de Heere die brengt namelijk de zijnen bij de gemeente. Als iemand uit de wereld getrokken wordt, dan wordt hij getrokken naar de gemeente. De zichtbare gemeente op aarde. Zoals die gestalte krijgt. Dat is de kudde Gods. De tempel Gods, het lichaam van Christus. Om dan ook bij die gemeenschap gevoegd te worden. En dat geldt ook voor degene die nog dat leven niet kennen in ons midden. Dat zij gevoelen, ik hoor bij de gemeente. Ik ben een rank van de wijnstok. Van de ware wijnstok, dat is niet zomaar wat. Maar ik gevoel dat alles zo koud langs me heen kan gaan. En dat het me niet raakt. Dat ik blind ben in hemels wegen. Dat ik het leven niet ken. Dat ik de liefde niet ken. Tot de Heer en tot zijn dienst. Dat ik echt geen haat heb tegen de zonde. Dat ik eigenlijk niet anders ben dan zo'n wereldling. Maar je bent toch wel anders. Tenminste, je hebt een andere positie. Je bent al lid van de gemeente. Je bent al heel dicht bij de zaligheid, weet u dat? En dat maakt die verantwoordelijkheid zo groot. En ten volle ook weer afhankelijk van de genade Gods. En dat laat ook Handelingen 13, die geschiedenis, zo prachtig zien. Het is de eerste zendingreis van de apostel Paulus. En Paulus die gaat samen met Barnabas oversteken vanuit het land Palestina naar Klein-Azië. En hij komt in Antiochië, in Pisidië, in Klein-Azië. En zoals hij gewoon is, bezoekt hij eerst de synagoge. En we hebben het samen gelezen. En hij probeert de Joden te overtuigen vanuit het Oude Testament dat Jezus van Nazareth de Christus is. En de volgende Sabbat, dan heeft hij inmiddels in die week een verzoek gekregen van sommige heidenen of hij dat nog eens een keertje wilde zeggen, wat hij bepreekt heeft in de synagoge. Dan krijgt hij een hele grote aanloop, bijna de hele stad komt naar hem toe. En dan predikt hij daar het woord des Heren. Dat kunnen we lezen vanaf vers 46. Maar Paulus en Barnabas vrijmoedigheid gebruikende zeiden: het is nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken wordt. En dat zijn de Joden. Want wat gaat er gebeuren als Paulus dan voor die grote scharen preekt? Dan beginnen de Joden hem tegen te spreken. En te lasteren in het openbaar. Kijk, en dan komt die verantwoordelijkheid zo duidelijk naar voren. Want wat staat er dan? Paulus zegt: wij moeten eerst het woord van God aan u uitspreken. Doch nademaal gij hetzelfde verstoot. En uzelf een des eeuwige levens niet waardig oordeelt. Nou, dat zijn toch niet mis te verstane woorden. Dat je het woord des Heren verstoot en uzelf een des eeuwige levens niet waardig oordeelt. En dat betekent dus dat wanneer iemand door het ongeloof het woord des Heren verstoot, dat hij het niet waard is nog langer te leven. En zeker niet het eeuwige leven. En dan laat Paulus heel zwaar die verantwoordelijkheid wegen bij de Joden. En dan gaat hij de heidenen het evangelie verkondigen. En die horen dat en die verblijden zich en zij prijzen het woord des Heren. En er geloofden zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. Een conclusie achteraf. Maar dat wil niet zeggen, gemeente, zoals de remonstranten de verkiezing uitleggen. Namelijk, zij zeggen, God die heeft verkoren vanuit een voorgezien geloof. En let erop, jongelui, zo wordt er soms gepreekt. Dat zeg ik om je te waarschuwen. Als het gaat om de verkiezing, dan wordt er gezegd, God heeft van tevoren al gezien dat je gaat geloven. Een voorgezien geloof. En zodra je gaat geloven, dan ben je een uitverkorene. Alsof dat nog open staat. Dat getal van de uitverkorenen. Maar zo is het niet. God heeft van eeuwigheid al besloten te verkiezen. Niet om het geloof. Dat is maar één klein woordje. Of op het geloof, maar tot geloof, onthouden hè, jonge mensen. Kijk, ja, dominee, dat is dogmatiek. Wat heb je daar nou aan? Dat is ja, maar toch ligt daar de vastigheid van de zaligheid van Gods kerk in. Tot geloof. Kijk, en ik hoop dat de Heer je ontdekt aan je dodelijke onmacht. Want dat gaat de Heer doen hoor. Als hij je blinde zielsogen opent, dan laat hij je dat beleven en gevoelen. En dan wordt dat juist een wonder dat de Heer verkiest tot geloof. Tot geloof. Dan mag je ook om smeken. Om die almachtige daad Gods. En als je dan leest hier in deze geschiedenis in Handelingen 13, wie dat betreft de heidenen, ja, dat is die algemene kerk. uit de ganse menselijke geslacht wordt er gezegd. Van het begin tot het einde toe. Dat betekent dus dat er niemand van uitgesloten wordt van de prediking van het evangelie. En dat dat welmenend tot zondaren gezegd wordt. En waarin vergadert hij dan die kerk? Dat staat ook in het antwoord, namelijk in de eenigheid des waren geloofs. En wat bedoelt daar de catechismus mee? Dat bedoelt de catechismus mee de leer. De leer van de kerk. Wat er geloofd wordt. En daarom is het zo verdrietig dat er zoveel kerken zijn. En wij geloven altijd nog dat de gereformeerde belijdenis de meest zuivere openbaring is van de waarheid. Zoals we dat verankerd zien in onze formulieren. In de eenigheid, daarom catechisanten worden ze genoemd formulieren van eenigheid. In de eenigheid van het ware geloof. Ik hoop dat je ze waardeert, dat je ze bestudeert. Ze zijn prachtig. Echt waar. Graaf erin. Zeker ook de Dordtse leerregels bijvoorbeeld. Die misschien niet zo bekend zijn bij ons, maar die zijn echt mooi om te lezen. En ook om te overdenken. In de eenigheid des ware geloofs. Waar ze ook vandaan komen, zegt Johannes Groenewegen in een van zijn gedichten. Maar hun harten smelten in één. Als het gaat om de waarheid in Christus. Want daar brengt de Heer zijn kerk. Altijd weer bij dat fundament. Dat ene fundament. In een toeleidende weg. Van ontdekking. Van afbraak. Van afsnijding. Dat je alle gronden verliest buiten jezelf. En dat je leert in je leven het recht van God toe te vallen. En dat je dan die grote verborgenheid mag ontvangen. De openbaring van Christus zijn een gerechtigheid. Dat die je geschonken wordt. Dat dat het fundament is van de zaligheid. Daar komen ze in samen, gemeente, in die waarheid. Die krijgen ze lief. Die gerechtigheid, die gaan zij verhogen in hun lied. In hun belijdenis. Die gaan ze lief krijgen, die gerechtigheid van Christus. Daar raken ze nooit in uitgedacht. In dat grote wonder dat God nou die twee deugden bij elkaar gebracht heeft van Gods gerechtigheid en barmhartigheid in zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat er in Hem de weg der zaligheid ontsloten is. Daarom verkiest God zijn volk in Christus. Als je aangevochten wordt door de vorst der duisternis, kinderzeren in ons midden. Op de verkiezing. Waar immers de duivel misbruik van maakt om soms Gods kinderen twijfelmoedig te maken. Dan is er maar één medicijn, dat het is Christus. Die behandeld werd als een verworpene. Dat is een ontzaglijke zaak, o geliefde. Maar dat hij toch Gods uitverkorene is. Psalm 89. En wat heeft God de Vader in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid gedaan? Hij heeft zijn volk aan zijn knecht gegeven. En dan komen we bij onze tweede gedachte, geliefden, namelijk bij de bewaring van Gods kerk. Want hij zal die kerk beschermen en onderhouden, staat er in het antwoord. De bewaring van die kerk op aarde. Want die kerk die heeft een strijd, dat heb ik vanochtend ook nog gezegd. Bij Abraham, zodra je geroepen wordt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, dan begint de strijd. De strijd tegen die driehoofdige vijand. Tegen de wereld, de Satan en je boze vlees. Dat zien wij hier ook in Handelingen 13 direct openbaar komen als die heidenen nog maar pas tot bekering komen. Wat doen de Joden dan? Dan staat er dat zij godsdienstige en eerlijke vrouwen uitkiezen en van de voornaamsten van de stad. De duivel heeft slimme instrumenten om de kerk te bestrijden. Want deze Joden die denken we moeten hele godsdienstige vrouwen kiezen. Eerlijke vrouwen die bekend staan om hun, laat ik het nou eens zo zeggen, stipte levenswandel. Stipte levenswandel. En van de voornaamste van de stad. Dus dat zijn dan ook mensen die een goede naam hebben in de stad. En die stoken ze op om Paulus en Barnabas en die pas bekeerde heidenen te gaan vervolgen. En ze vervolgens buiten de stad te werpen. En dat zal altijd weer zo blijken. Daar sta ik soms verbaasd van. Dat zullen Gods kinderen in ons midden beamen. Dat als ze pas tot bekering gekomen zijn of verderop de weg zijn. Dat ze soms versteld staan van de instrumenten die Satan heeft om je te bestrijden. De Satan die kiest niet zulke doorzichtige wapens. Dat je denkt, ja, van die collega had ik het wel verwacht. Maar van die andere man die ook een collega van me is. Die in dezelfde kerk zit, notabene. En onder dezelfde prediking zit. Daar had ik het niet van verwacht. En dat het nou juist van die kant komt. Die zelf ook zo stipt is. Maar dat is de vijandschap die dan losbarst. Van de wereld. Dat is ook de wereld. Maar ook de wereld in de kantine. De wereld op school. Want echt, jonge mensen, ze willen heus wel eventjes een poosje naar je luisteren, maar ze willen niet met je meegaan. Want zodra je gaat zeggen dat zij ook bekeerd moeten worden. En dat zij ook, ja, maar dan legt u dat mij op. Vijandschap van de wereld. En ook de verleidende kracht van de wereld. Want wanneer in de eerste liefde de heerschappij van de zonde wordt weggenomen. En dat je misschien denkt, wat een wonder dat ik geen last meer heb van mijn boezemzonde. Het lijkt wel alsof ze eronder gebracht is. Dan moet je niet denken dat na verloop van tijd dat toch weer de kop opsteekt. En omdat je dan zo ongeoefend bent in het geestelijke leven, dan kun je ontzettend in vertwijfeling komen en je afvragen, zou God nou begonnen zijn of zal ik zelf begonnen zijn? En dan voel je dat die wereld toch weer zoveel vat op je kan krijgen hier van binnen. De Satan, die probeert je te ziften als de tarwe. Die kan het niet verdragen wanneer een kind des Heren mag getuigen van het werk Gods dat in hem begonnen is. En dan zal hij proberen met alle macht dat verdacht te maken. Ja, die vijand van binnen, dat boze en goddeloze vlees. De Nederlandse geloofsbelijdenis zegt dat de Heere zijn kerk bewaart tegen het woeden der gehele wereld. En soms dan komt de duivel op met teksten. Dat weten we uit de verzoeking van de woestijn en met de uitverkiezing. Daar kom ik even terug op wat ik opwierp. Als je dan aangevochten wordt op het punt van de verkiezing. Dan moeten Gods kinderen leren in hun leven te zien op de middelaar. Want wat heeft God de Vader gedaan, zo zei ik zo even. Hij heeft namelijk de zijnen aan Christus zijn Zoon gegeven. En die middelaar, die staat garant voor de zaligheid. En daarom, wanneer Gods kinderen aangevochten worden op de punt van de bewaring, dan roept de Heere ze op om te zien op hem. Om maar eens het even concreet te maken, om te zien op de handen van de middelaar. Want wat zegt hij van die handen? Uw muren zijn steeds voor mij. Dat is die kerk. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Dat zegt hij van zijn eigen handen.
tot bemoediging. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Met andere woorden, u bent altijd bij mij. En dan wijst Gods woord op de voorbeden van de middelaar. Juist Petrus krijgt dat te horen wanneer hij hoort dat de Satan bezig is om hem te ziften als de tarwe, om hem eruit te krijgen. Waaruit? Waaruit? Uit die kerk. Uit die gemeenschap. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt, Petrus. Dat moest hij nog beleven. Maar het gebeurde al wel. Omdat de middelaar al van eeuwigheid de zijnen kent en de zijnen vasthoudt, ook in hun zwakheden. En dan roept de schrift op dat Gods kinderen letten op de kracht Gods, die in de kracht Gods bewaard wordt. Tot de zaligheid. Door het geloof, zegt apostel Petrus. En dan vergelijkt Petrus de kracht Gods met een muur. Zoals Psalm 34 dat zegt. De Heere legert zich rond degene die hem vrezen. De engel des Heeren, dat is Christus. Als een muur door de kracht Gods bewaard tot de zaligheid door het geloof. Dan geeft hij dat geloof in de beoefening. Zodat het geloof daarachter schuil gaat. Achter die muur des Heeren. De kracht des Heeren. Dan roept de schrift Gods kinderen op. Om op de trouw des Heeren te letten. Zoals de apostel Paulus dat zegt tegen Timotheus. Dat indien gij hem verloochent, en dat gebeurt helaas, dat zien we bij Petrus, dat er zwakke momenten zijn in het leven van Gods kinderen, dat zij toch de Heere Jezus verloochenen. Maar dat hij zegt, maar ik zal hen niet verloochenen. Hij zal u geen zins verloochenen. Dat hij toch trouw blijft aan die eed die gezworen is. Bij zijn eigen heiligheid. Daarin ligt de vastheid van de kerk des Heren. Kijk, en daarom die kerk, dat is een wonder. Die kerk, dat is geen schip dat bezig is ten onder te gaan. Jonge mensen. Die kerk, dat is niet een gemeenschap die bezig is om steeds kleiner, kleiner en kleiner te worden. En straks te verdwijnen in onze samenleving en in deze wereld. Volstrekt niet. Die kerk, die staat stevig. Als op onwankele steunpilaren. Die kerk, die wordt steeds groter. In aantal. Steeds groter. En daar kan de duivel niet tegenhouden. Dat is de troost ook voor Gods knechten om te prediken. Al zou nou heel de gemeente vertrekken. Maar dat wil nog niet zeggen dat die kerk kleiner wordt. Absoluut niet. Daarom gaat het goed met de kerk. Omdat de Heere de zijnen kent en de zijnen toebrengt. Door de prediking van het evangelie. Tot op de jongste dag toe zal hij arbeiders uitstoten in zijn wijngaard. En zenden in deze wereld om het woord van God te verkondigen, gemeente. Kun je dan begrijpen ook dat onze catechismus hier eindigt met die woorden. En dat brengt ons bij onze vierde gedachte. Als er staat, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. De leerling spreekt hier niet in de wensende zin. Maar dat mag u wel doen. Wanneer je weet dat je nog geen levend lidmaat bent. Dan mag je dat in wensende zin, in biddende zin overnemen. Dat je zegt, opdat ik ook een lidmaat mag worden van die kerk die eenmaal zalig zal worden. Een levend lidmaat staat er. En dan zie je dat onze catechismus het weer zo persoonlijk maakt. Heel persoonlijk. Dat ik, door dat wonder van dat eenzijdige godswerk, daar heb je de vrijmacht gods. Wanneer gaat die vrijmacht gods functioneren, zegt iemand? Ja, dat zal wel achteraf zijn. Wanneer een kind des Heren geoefend is in het geestelijke leven en in de aanvechting twijfelt en soms zo aangevochten en heen en weer geslingerd wordt, dat hij dan houvast mag krijgen aan die woorden: evenwel, het fundament gods staat vast. De Heere kent degene die de zijne zijn. Jazeker, dat is ook zo. Maar wanneer God nou in een ontdekkende weg je laat zien wat God je met je kan doen, omdat je een vijand van God bent, God diep beledigd hebt en gekrenkt in al zijn deugd, op zijn hart getrapt, zijn woord veracht en zo makkelijk met de zonde om kunt gaan, en dat terwijl je leem bent, klei bent, en dat hij de pottenbakker is, mag hij dan niet met dat stuk klei doen wat hij wil? Mag hij dan niet zeggen van dat stuk klei, van het deugt nergens toe, en ik ga het wegwerpen met een eeuwige mannelijke wegwerping? Is God daar dan niet vrij in? Wie zijt gij, o mens, dat gij God ter verantwoording zou roepen? Romeinen 10 kunnen we dat lezen. Ja, gemeente, dat is ook een stille belijdenis van Gods vrijmacht. Als je daaronder mag komen. En dat je dan nogthans roept tot die God die in Christus een genadig ontfermer is. Ja, dat hij zich ontfermt, dien hij ontfermt. Dat ook in zijn vrijmacht ligt. Zoals die Melaatse man dankdag: indien gij wilt. En die man die zag niet op de al of niet gewilligheid van Christus, echt niet hoor, dat wist hij wel. Dat was aan hem geopenbaard. Maar hij zag op de vrijmacht van God: indien gij wilt. Naar uw soeverein welbehagen, Heer. En dan toch niet God los te laten. Kijk, en dan zie je de kracht van dat zaligmakende geloof. Zoals eens dat oude vrouwtje een keertje zei, ik heb het wel eens meer gezegd, dat ze tegen de Heere zegt: ach Heere, de duivel zegt dat mijn naam niet in het boek des levens staat. Zou u me er toch bij willen schrijven? Ja, daar klopt dogmatisch helemaal niks van. Maar in de strijd, en als een gelovende beoefening is, dan ligt toch de dogmatiek voor een ogenblik soms onder je voeten op. Dan vraagt het geloof schijnbaar onmogelijke dingen van God. En daarom was dat een geloofsoefening van die vrouw. Want reken er maar op dat die aangevochten ziel al stond in het boek des levens. Alleen de duivel had haar zo te pakken en had haar zo omringd met nevelen dat zij het niet meer zag. Wat zag ze niet? Ze zag niet meer de kenmerken van het echte geestelijke leven, waarvan onze Dordtse leerregels zo kostelijk beleiden dat zij tekenen zijn van het verkiezende welbehagen van God. En ze zag Christus niet meer, die was voor haar zo verborgen. Ze zag hem niet meer, ze was hem kwijt, ze was alles kwijt. Ze voelde alleen maar de dood. Ze voelde alleen maar haar verdorven bestaan, geliefde. En dan kan de duivel zoveel vat op je hebben. Dan is er alleen maar reden om mij te verwerpen. En zijn er alleen maar tekenen dat ik niet verkoren ben. En dan toch, door een waar geloof, aanhouden bij de Heer. Heere, zet me er dan maar bij. Ursinus zegt zo kostelijk, voordat de verkorenen zullen sterven, zullen ze begiftigd worden met dat ware geloof. Waarvan ik door genade een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Dwars door alle beproevingen heen. Daarom ligt ook de volharding der heiligen verankerd in de verkiezing. Dat de zonen Gods vergaderd, beschermt en onderhoudt dat geestelijke leven. Dat het waar is wat er staat in Gods woord, dat hij het gekrookte riet niet zal verbreken. En dat hij de rokende vlaspiek niet zal uitblussen. Dat zijn niet de kleintjes in de genade, gemeente. Dat zijn al Gods kinderen. Dat zijn gekrookte riet en rokende vlaspieken. Een geknakt riet, dat is die een knak hebben gekregen van buitenaf. Een knak door de wet. De wet die functioneert nog steeds in het genadeleven. Niet alleen in het begin om ze te ontdekken en af te snijden, maar ook steeds diep. Denk aan onze catechismus. Nooit zal ik die wet kunnen bevredigen, maar dat hoeft ook niet. Dat is een oefening, dat moeten ze leren in hun leven. Dat die wet vervuld is in Christus. En dat die knecht des Heeren die wet heeft volkomen gehoorzaamd, opdat hij als de knecht des Heeren dat gekrookte riet niet zal verbreken. Maar integendeel dat zal oprichten. Oprichten. En die rokende vlaswiek. Dat is het beeld van een kwijnend kind van God die zegt. Ach, ze zeggen wel eens dat de laatste godsontmoeting de beste verzekering is. Heer, wanneer is dat geweest? En dat ze zo bestreden worden door de vorst der duisternis. Omdat zij alleen maar rook voor hun eigen beleving verspreiden. Alleen maar stank. En toch is er vuur. Toch is er de geest. En dat er dan staat dat die knecht des Heeren die rokende vlaswiek niet zal uitblussen. Maar zal aanhouden. Aanhouden. Door de werking van de Heilige Geest. Opdat dat volk, die gekrookte rieten en die rokende vlaswieken, straks zullen beleven al wat gij brocht. Dat alleen zal juichen tot uw eer. Amen.
eindigen met gebed. Heere God in de hemel, zo past het ons uw naam ootmoedig te erkennen, dat u ons deze dag weer in uw huis bracht onder de verkondiging van uw woord. Dat is het aangewezen middel. Want er staat in de Bijbel, die de naam des Heeren zal aanroepen, die zal zalig worden. Hoe zullen ze hem aanroepen, indien het hun niet verkondigd is? En hoe zullen zij verkondigen, indien zij niet gezonden zijn? En daarom begint dat in de hemel, Heere. Gij zendt uw knechten uit, om ze te verkondigen, datgene wat zij horen. En dat gehoorde, dat wordt geloofd. Die naam des Heeren die verkondigd wordt, die wordt geloofd, o Heere. En wij smeken u, of gij daar plaats voor wil maken in ons leven, door het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Want van nature hebben wij daar geen behoefte naar, en is er geen vragen en zoeken naar. Maar wilt gij toch naar uw vrijmachtig en eeuwig welbehagen, uw genade in ons midden verheerlijken, tot roem van uw naam. Heere, tot blijdschap van uw kerk, dat ook uw kerk meer vastigheid mag krijgen in dat fundament Gods, wat er staat, want gij kent degene die de zijnen zijn. En een iegelijk die de naam des Heeren aanroept, sta af van ongerechtigheid, opdat er een geheiligd volk zich mag openbaren in deze wereld, die laat zien dat er een God is die leeft en die op deze aarde vonnis geeft. Ga zo met ons als we deze plaats verlaten en aanvaard onze dank en de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij het vierde vers van Psalm 93, uw macht is groot. Ontvang de zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.